Friedel Lesage.
Touché.
Live vanuit Antwerp Expo.
Ja, en het voelt een beetje vreemd aan. We zitten in een lege expohal in Antwerpen. In een normaal jaar loopt het hier vol mensen en staat het hier ook stampvol boeken. Niet zo in dit coronajaar. Maar daar hebben we een oplossing voor gevonden. De boeken en schrijvers die komen naar jou toe via Radio 1 en via VRT Nu. En op deze vreemde 1 november heb ik de meest warme gast die ik mij kan voorstellen. Uus Knops, goedemorgen.
Goedemorgen.
Welkom in Touché, psychiater. En ook auteur van het boek Casper, waar ben je nu? Een rouwboek. Een boek dat 2 jaar geleden verscheen, maar waar nog altijd heel veel vraag naar is. Hè? Er is een herdruk. Wat betekent dat voor jou, dat mensen zo vasthouden aan dat boek?
Ja, het doet mij heel veel plezier natuurlijk om te merken dat een boek geen houdbaarheidsdatum heeft. En dat er ook al gaat het over een verhaal van een tijdje geleden, dat er eigenlijk ook nog steeds een actualiteitswaarde in zit. En dat ondanks het feit dat ik daar mijn hele persoonlijke verhaal in verteld heb, dat ik blijkbaar ook geslaagd ben in het opzet om er een universeel verhaal van te maken. Een verhaal wat verschillende mensen raakt, die met heel veel verschillende soorten verlieservaringen te maken kregen. Ik denk bijvoorbeeld aan de jongste lezer, is, schat ik, 10 jaar. Ze las het boek en maakte er een kijkdoos van en besprak het nadien via een PowerPoint-presentatie in haar klas, omdat ze zei: ja, rouw, we moeten daar ook over praten in de klas. Mm. En recent kreeg ik een mail van, ik denk intussen dan mijn oudste lezer, die was zowaar, of die is zowaar 87 jaar, die herkende veel elementen door een aantal verlieservaringen, onder andere het verlies van zijn moeder 75 jaar geleden. En die vroeg mij, mag ik een citaat uit jouw boek gebruiken in de preek die ik geef met Allerheiligen. Ik vraag jou ook graag de toestemming daarvoor, want nadien verschijnt mijn preek dan op preken. .be. Dus kijk, een hele waaier aan gevolgen van zo'n boek.
Ja, je bent door het boek ook wat uitgegroeid tot rouwexpert. Je had daar aanvankelijk een beetje schrik voor, hè, voor die titel.
Ja, bij rouwexpert denk ik dan aan mensen die daar heel veel boeken over hebben gelezen en dag in dag uit omgaan in therapeutische sessies met mensen met rouwproblemen. En ik wilde graag dat die titel voorbehouden bleef voor hen, mensen die veel kennis hadden ter zake. En ik ben op dat vlak niet zo'n... ik heb geen grote opleidingen gedaan in rouw, dus ik vond dat een beetje moeilijk. Maar ik werd er gaandeweg op gewezen dat ik niet zoveel energie moest steken in het afschudden van die term.
En op mijn manier, misschien.
Ja, voilà. Op mijn manier heb ik dan mijn expertise die ik meng met hoe ik in het leven sta, met de dingen die ik meemaak in het leven, met wat ik heb meegemaakt en hoe ik nu wel intussen lees en meer in contact kom met rouw. En ook geleidelijk aan merk ik eigenlijk hoeveel schoonheid dat er ook in die wereld zit. Hoe fijne mensen dat er aan het werk zijn in de rouwsector, die bezig zijn met afscheid, met op een andere manier afscheid nemen. En eigenlijk vind ik het best wel fijn om tot die groep te mogen behoren.
Hmm. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Ja, ik denk, of ik hoop dat dat dan de moeilijkste vraag is van vandaag. Ik denk dat ik van mezelf kan zeggen dat ik op een bewuste en intense manier in het leven sta. Dat ik daarbij heel veel voel, heel veel nadenk en ook eigenlijk heel veel doe. En al die vele dingen proberen combineren, dag in dag uit, is wel een hele zoektocht. Ik denk dat het woord zoektocht zeker wel bij mij past. Een zoektocht naar meer kennis, naar meer verbinding ook. Ik hou van organiseren, van mensen samenbrengen, van een kruisbestuiving tussen verschillende sectoren. Ik heb altijd mijn studies, klassieke studie geneeskunde, psychiatrie, gecombineerd met een groot interesse in allerlei culturele zaken en hobby's en zo. Met als doel om van betekenis te kunnen zijn. Betekenis in het hele kleine, in mijn gezin, in mijn familie, in mijn vriendenkring, maar ook naar de aarde, naar de planeet, op die manier iets kunnen betekenen. Ja, dat zijn zo dingen waar ik dan aan denk. En ook zo dualiteiten die ik zelf ook maar kan vaststellen. Ik hou heel erg van mensen, van onder de mensen zijn, maar ik kan ook heel goed alleen zijn. Ik hou heel erg van de warmte, van de zon, van op reis gaan naar de zon. Maar ik vind de herfst ook fantastisch om dan terug te trekken.
Toen ik jouw boek las, dacht ik, Uus is ook iemand die bijzonder gevoelig is voor getallen, symboliek, voor data. En welke betekenis dat je daar zelf kan aangeven. 1 november bijvoorbeeld, vandaag, is een dag waarop we onze doden herdenken. Maar voor jou is het op een andere manier nog een bijzondere dag, denk ik. Hè? Het is vandaag ook 15 jaar geleden dat Casper, jouw broer, vertrok op die bewuste reis naar Venezuela.
Ja, absoluut. Heel bijzonder dat het net vandaag is. Inderdaad, exact 15 jaar geleden. En wat nadien ook een zin is geworden op onze ring of in het boek. Eerst leek het voor even dat hij op reis vertrok en toen bleek het voor eeuwig te zijn.
Die ring, die heb je nu aan.
Ja.
Dat is een manier om aan Casper te denken.
Ja.
Om hem altijd bij jou te hebben.
Ja. Er staat een zin ingegraveerd die ook op het doodsbrandje stond. En dus die ik ook net zei, eerst leek het voor even, toen bleek het voor eeuwig. En het is een ring die we in drievoud hebben laten maken, die mijn zussen ook hebben. Een manier van verbondenheid met elkaar en om Casper bij ons te dragen. Ik heb hem door het vele handen wassen tijdens de coronacrisis ook af en toe wel moeten uitlaten. Ja. Maar op specialere gelegenheden doe ik hem zeker terug aan.
23 is ook een bijzonder getal, hè? Hij was 23.
Ja.
Ja, en hij is gestorven op 23 november.
Ja.
Begraven op een 23ste.
Ja, ja, klopt. Ik had die gevoeligheid voor getallen voorheen niet zo. Ik ben eigenlijk zelfs helemaal niet goed in getallen. Ik kan zelfs de E14, E19, E17, dat allemaal niet goed uit elkaar houden. Maar sinds het overlijden blijkt ja, dat die magie van getallen toch wel iets heeft. En dat je een soort van extra aandacht ontwikkelt om die mooie ritmes te zien of die schoonheid van getallen te zien.
Ja, schoonheid van getallen, maar ook schoonheid van woorden. Hè? Want je hebt nu, eigenlijk als gevolg van jouw boek, Waar ben je, Casper? Kaartjes gemaakt met zinnen uit dat boek. Omdat taal natuurlijk ook heel troostend kan zijn. Hè? En taal die we net nodig hebben op die moeilijke momenten. Was dat het idee daarachter?
Ja, absoluut. Ik hou heel erg veel van taal. En in mijn boek heb ik ook met taal gespeeld. En heel erg gezocht naar juiste woorden. En het zijn die woorden die we inderdaad hebben gebruikt om op kaartjes af te drukken. Wat ik er vaak bij vertel is, hè, omdat woorden omarmen als troostende armen. Of omdat woorden verwarmen, zo is het, als troostende armen. Het ontbreekt ons nu aan troostende armen, aan de noodzakelijke schouderklop en de knuffel. Hè. We hebben die in veel mindere mate dan voorheen. Dus is het goed om op zoek te gaan naar alternatieven om er te zijn voor elkaar. Alternatieven die iets langer duren dan een sms'je. En een sms'je is ook al fantastisch. Maar een kaartje aankrijgen thuis, met de envelop naar je tafel of je zetel wandelen, dat open doen, dat zijn zo mooie rituelen. Dat kaartje krijgt vast een zekere mooie plek. Dus telkens als iemand daar passeert, ziet hij weer dat iemand aan hem of haar heeft gedacht. Mm-hmm.
Het is ook heel erg Uus Knops, deze kaartjes. Uus Knops, welkom in Touché.
Dank je wel.
Kiss your mouth and swallow you whole. Been honed in my claim like an old 49er. Wayward and skinny for dust in the wound from that honing water coming down. Out of our way now, we're going for gold. Been holding our claim just like old 49ers. Out of the city and into this room, from that holy water coming down. Down.
wayward and skinny, for testing the wound from that holy word coming down.
Gabriel Rios, Uus Knops, en volgens mij hoort dit kaartje erbij, hè? You are gold. Waaraan doet dit nummer jou denken?
Ik heb dit nummer laten spelen op het einde van de lancering van mijn boek, 2 jaar geleden. Hadden we in de Krook in de Biep een avond georganiseerd met een 100-tal mensen die kwamen meemaken dat mijn boek op de wereld mocht gezet worden. Een ontzettend intense avond. Er waren mensen die ik al heel lang niet meer had gezien, maar die toen heel nabij waren. Er waren nieuwe vrienden, oude vrienden, iets onbekendere mensen, maar allemaal heel erg verbonden en betrokken bij mijzelf en bij Casper en bij het verhaal en dus bij heel mijn gezin. En die, ja, bij de laatste woorden, waarbij iedereen een beetje kon bekomen van de toch wel emotionele avond, had ik gekozen voor dit nummer. Omdat gold en goud en your gold ook een zinnetje is dat een aantal keer voorkomt in mijn boek. En wat ik ook gebruik bij het dankwoord. Omdat ik besefte het al, maar door het boek te schrijven, besefte ik nog meer hoeveel gouden momenten en gouden personen ik in mijn leven, ja, die meewandelen op mijn levenspad en waar ik heel veel aan gehad heb tijdens het hele proces van Casper.
Ja, we zeiden het al, hè. Vandaag is het precies 15 jaar geleden dat hij vertrok naar Venezuela met een vriend na zijn studies en net voor hij voor het grote leven zou gaan staan. Wat weet jij nog van die dag dat hij vertrok?
Ja, gek genoeg, of jammer genoeg achteraf bekeken, van die dag zelf niet zoveel. Want reizen in ons gezin is redelijk normaal. En we leefden uiteraard mee en iedereen wist de dag waarop hij zou vertrekken. Maar ik had afscheid genomen van Casper in de dagen daarvoor, in de week daarvoor. En dat volstond op zich. Dus meer dan een sms'je sturen nog die dag heb ik vermoedelijk niet gedaan.
Mm-hmm. Jullie hebben wel contact gehouden natuurlijk, hè, tijdens de reis. Voornamelijk via mail.
Ja.
En het laatste mailtje dat je van hem hebt gekregen, daarmee begint het boek, hè?
Ja.
Misschien moet je eens voorlezen.
Ja, dat is goed. Hey Uus, je bent mijn zus om tegen te zeuren en zagen. Dus dan ben ik nu ook zo vrij om even mijn hartje te luchten, goed? Ik mis Jana echt zo hard. En hoe langer, hoe meer. Op rustige momenten, en zeker als ik moe ben, wordt het wel moeilijk. En de leuke momenten wil ik eigenlijk het liefst delen met haar. Nu springen de tranen me weer in de ogen.
Hoe vaak heb je naar dat mailtje teruggegrepen?
Ja, heel vaak. Hè. Je probeert er dan ook allerlei dingen in te zoeken. Maar het zegt wel heel veel over de band die ik had met mijn broer. We konden bij elkaar terecht. En ik was inderdaad zijn grote zus, de oudste van de vier. En achteraf vond ik er ook zoveel herkenbaarheid in hoe hij op dat moment Jana, zijn vriendin, miste. Maar ook hoe wij de momenten waarop wij nu Casper missen, dat zit ook in die hele mooie momenten waarin wij hem net missen. Omdat we dat eigenlijk net heel graag samen met hem zouden willen beleven. Mm-hmm. Dus eigenlijk heeft hij daar al een stukje aan hoe wij ons nu voelen.
Ja, dat was zijn laatste mailtje aan jou. Wat is daarna precies gebeurd?
Wel, het mailcontact bleef uit, wat dat bijzonder was, omdat hij ons updatede over zijn tocht, waardoor dat mama en papa bijvoorbeeld zijn reis van thuis dat een beetje konden meevolgen en in de reisgidsen mee op de hoogte bleven van wat hij allemaal tegenkwam. En ineens bleef het contact uit, wat initieel niet zo onrustwekkend was, omdat ze naar het Nevelwoud gingen. Daar zou geen internet zijn, heel normaal. Dus we waren wel voorbereid op enkele dagen radiostilte. Maar die enkele dagen werden veel meer dagen, waardoor dat we ongerust werden en al eens telefoneerden naar hem. En nog een keer mailden van, is geen nieuws nog steeds goed nieuws? Vertel eens, laat toch iets weten. En dan begonnen we ons buikgevoel te zeggen van, hier klopt iets niet, zo zit Casper niet in elkaar, zo zijn we niet echt opgevoed van u de boel maar te laten. We houden ons wel een beetje aan onze afspraken. Maar dat blijft nog heel vaag en heel subjectief. En als je dan op dat moment hulp wil inschakelen, dan zijn er eigenlijk nog te weinig argumenten. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk pas op de dag dat hun vliegtuigstoelen, hun beide, dat was op reis met Christophe, hun beide vliegtuigstoelen leeg bleven op de terugvlucht. Dat was een duidelijk signaal van, ja, nu klopt er echt iets niet. Mm-hmm. En dan zijn eigenlijk alle acties in gang geschoten.
Toen werd hij omschreven als vermist.
Ja.
Dat was op dat moment een heel vreemd woord voor jou, hè? Ineens kreeg zoiets een woord, kreeg dat taal.
Ja, voilà, het werd officieel en erkend. En ja, we misten hem, hij was heel ver weg, die vermissing. Ik zeg daar dan ook dat taalspelletje in. Maar in vermist zit ook wel nog hoop, want iemand die vermist is, kan je terugvinden. En daar gingen wij ook helemaal vanuit. We gingen er echt vanuit dat we onze jongens veilig en wel terug in onze arm zouden kunnen sluiten.
Ja. In het boek omschrijf je de zoektocht, het vinden ook van stoffelijke resten. Ook dat is iets waar je niet bij stilstaat als het niet in je eigen leven gebeurt. Mm-hmm. Stoffelijke resten. Hoe was dat om dat ineens te horen? Dat er stoffelijke resten waren gevonden?
Ja, dat is een moeilijke term, hè?
Ja.
Op dat moment waren wij natuurlijk al een heel proces doorgemaakt. Van, we gaan ze levend en gezond en wel met een groot feest en veel applaus terug verwelkomen. Waar we al overgegaan naar, als ze gewond zijn of we vinden ze in een ziekenhuis terug of ontvoerd in een of ander kamp, laat ons daarop inzetten, dat is onze ambitie. En geleidelijk aan voelt iets in jou dan ook, dat je moet je tevreden stellen met, als we ze maar ooit nog terugvinden, levend of dood. Dus wij hielden op dat moment zeker al rekening met het feit dat we hun dode lichamen aan het zoeken waren. Mm-hmm. Wisselend, hè? Dat is hoop en wanhoop die zich dan afwisselt. Maar dode lichamen, ja, ik moet daar een tekening bij maken, die blijven natuurlijk niet intact. Dus dan weet je ook dat daar een heel proces ondertussen bezig is. Maar toch waren we heel erg blij dat we en in die hoedanigheid als stoffelijke resten toch hebben gevonden en hebben kunnen overbrengen naar België.
Ja, en dat je afscheid kon nemen. Dat ja, een soort bewijs was dat jullie mochten afscheid nemen.
Ja, dat heeft heel lang geduurd. Dus tussen het overlijden en het vinden van de stoffelijke resten zit een half jaar. Dus een zoektocht van een half jaar. En dan moest er nog een DNA-analyse plaatsvinden.
Dat heeft een jaar geduurd.
Inderdaad, dat heeft een jaar geduurd. Een heel erg lastig jaar, hè? Dat is chronische stress en je leeft daarmee, je staat daarmee op, je gaat daarmee slapen. En je bent aan het wachten op iets wat je eigenlijk niet wil. Je bent aan het wachten op het nieuws dat de stoffelijke resten van je broer en van zijn vriend Christophe gevonden zijn. Maar anderzijds besef je op dat moment ook dat je die boodschap nodig hebt om verder te kunnen. Het is veel moeilijker. Moest er toen gezegd zijn, ja, het is toch het kadaver van een schaap of zoiets, waar ik in het begin zelfs op hoopte. Maar het feit dat ze gevonden zijn, dat we bewijs hebben dat het Casper en Christophe zijn, dat ze dus overleden zijn, dat ze nu bij ons weer zijn. Hè. Toen ze overkwamen, hebben we ze eerst nog in onze woonkamer thuis te rusten gelegd en hebben we rond hen geslapen en mensen uitgenodigd en was Casper dicht bij ons en nu ligt hij begraven op de begraafplaats van het dorp. Is een ontzettend belangrijke stap in ons rouwproces. Absoluut, dat realiseren we ons heel erg.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new. First morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from.
Stevens met Morning Has Broken. U's Knops, het is een nummer met een bijzondere herinnering. Hè? Welke precies?
Ja, het doet me ontzettend denken aan mijn tijd van de jeugdbeweging. De gidsen, de meisjesgidsen, waar ik een tiental jaar, denk ik, in zat. En als we op kamp gingen, waren er een aantal tradities die we in de gidsen van Sint-Godelieve van Turnhout in ere hielden. We sjorden onze bedden zelf, we sliepen in zelf opgezette tenten, we sjorden onze hudo, we aten uit gamellen. En elke morgen werden we gewekt door dit nummer.
En wat zegt dit dat jij in de scout zat over de avontuurlijke manier waarop jullie zijn opgevoed?
Ja, papa en mama vonden belangrijk dat onze blik ruim was. En dat we in onze hobby's ook verder keken dan onze eigen dorpsschool of stadsschool. Via de gidsen hebben we eerst in België een aantal kampen gedaan natuurlijk. Dat worden dan buitenlandse kampen. Nadien ben ik nog overgeschakeld naar een jonge scout, waarin dat het misschien nog net iets avontuurlijker was, hoe we dan gingen kamperen en door de natuur introkken. Het is voor mij zeker belangrijk geweest in een blik op de wereld, op de maatschappij. Je komt daar ook andere mensen tegen dan degenen die in je klas zitten of in je opleiding zitten. Je leert zelfstandig zijn. Ja, ook het aspect van totems. Hè. Je leert naar jezelf kijken, je leert zien hoe andere mensen jou zien in functie daarvan. Hè. In het begin is dat dan, ja, omdat je een goede totem wil, doe je dan alles extra je best of je experimenteert daar eens mee. Dus dat heeft mij zeker wel voor een stuk gevormd. En ik hoop ook heel erg dat mijn kinderen die passie ook voelen van de jeugdbeweging.
In het boek herhaal je het een paar keren, dat jullie zijn opgevoed met hoofd in de wolken, voeten op de grond.
Ja.
Dat was ook echt wel de balans die heel erg belangrijk was, hè, in jullie kindertijd. Als je daar nu op terugkijkt, hoe lees jij dat? Dat hoofd in de wolken en voeten op de grond?
Ja, als ik kijk naar mijn opvoeding of het gezin waar ik ben in grootgebracht, ik ben de oudste van 4 kinderen. Ik denk dat ik kan zeggen dat ik in een heel warm en klassiek gezin ben grootgebracht. Mijn ouders, 4 kinderen in een huis in de wijk met een tuin en een hond. En binnenin dat huis was eigenlijk alles heel erg in orde, voorspelbaar. Warm, gezellig, soms is boos, ongehoorzaamheid, dat soort spanningen waren er zeker ook wel. Maar ik kan me bijvoorbeeld nooit herinneren dat mijn ouders boodschappen hebben gedaan of de was hebben gedaan of dringend iets moesten doen of stress hadden of oververmoeid waren. Dat is eigenlijk allemaal heel erg harmonieus verlopen. Zo reinheid, rust en regelmaat is zeker wel iets wat dat voor hen belangrijk was. Ondanks het feit dat zij met 2 altijd voltijds hebben gewerkt, waren zij er wel altijd voor ons. Mm-hmm. Niet in de overvloed. En dat vind ik wel heel erg te appreciëren als ik nu zie hoe ik naar mijn kinderen geneigd ben om, ja, om ze te verwennen of toch nog eens extra iets te kopen of iets te geven of iets te gunnen. Ik heb niks tekort gehad, maar mijn ouders konden heel erg zo die mate, die grens respecteren. En dat vind ik wel heel erg te appreciëren.
Toen bleek dat Casper vermist was, was dat echt de eerste hele grote crisis die bij jullie thuis binnenkwam, hè?
Absoluut, ja.
Hoe hebben zij dat aangepakt, jouw ouders?
Door 100% voor die zoektocht te gaan. Echt 100%. Mijn vader is een heel rationeel man, zeer intelligent, die heel snel een overzicht heeft en behalve het overzicht ook heel erg in de diepte kan gaan. Dus die had snel veel kennis van de structuur van de organisaties in België die kunnen helpen bij zoeken. De cultuur van Venezuela, hoe kunnen we daar de ambassades en zo inschakelen om ons te helpen. Papa is gestopt met werken en heeft zich vanaf dan als een leeuw voor zijn welp op de zoektocht gestort. En mama is altijd een heel erg faciliterende vrouw geweest. Die zorgde voor elke dag, ook voor de vermissing uiteraard, voor warm eten, voor de dampende thee die al klaar staat op tafel als we thuis kwamen van school. En ondanks haar hele grote verdriet en pijn die in elke vezel van haar lijf zat en zit, is ze er blijven staan om voor papa te zorgen, voor ons te zorgen, om op die manier haar bijdrage te leveren aan het zoekproces.
Jij zegt zelf, ik wou vooral thuis een dochter blijven, geen dokter, wat je nu wel bent natuurlijk, hè. Je bent psychiater. Ja. Was dat gevaar er dan, dat je de dokter van de familie Knops zou worden?
Ja, ik wilde geen therapeut gaan zijn, hè, en alvast aan een behandeling van een rouwproces beginnen van mijn ouders en mijn zussen. Ik moest er zelf vooral aan toekomen en zelf bij mijn emoties kunnen zijn. En sowieso als oudste dochter van het gezin, denk ik, ben ik dan wel zo degene met de verantwoordelijkheid en de flinkere en een beetje zo de typische, karikaturale rol van een oudste. En als je dan ook eens in de hulpverlening werkt, dan heb je de reflex om je ouders te gaan helpen en te ondersteunen en er te zijn voor hen. En dat heb ik zeker ook willen doen, maar niet op therapeutisch of professioneel vlak. Mm-hmm.
Salvo Regina van Pergolesi, zoals het ook te horen is in de film over de kastraat Farinelli, een film uit 1994 van Gérard Corbiot. En het klinkt helemaal bijzonder, want we zitten nog altijd in deze lege expohal in Antwerpen. Geen boekenbeurs, maar wel heel veel boeken en schrijvers. Uus Knops is te gast in Touché. Uus, welke betekenis heeft deze muziek voor jou?
Wel, de muziek van Farinelli, de hele cd van de film, die heb ik eigenlijk ontzettend veel gedraaid toen ik moest studeren. Tijdens mijn opleiding geneeskunde moest er veel gestudeerd worden. Het ging zeker niet allemaal vanzelf. En toen ik in Gent studeerde, woonde ik samen met een aantal nog steeds hele goede vrienden die iets minder bloktijd hadden, waardoor ik heel erg jaloers was op hun liederlijke leven, wat in contrast stond met mijn uren achter mijn bureautje. En dan herinner ik me zo'n moment dat ik een keer al mijn cursussen, en dat zijn dan vele centimeters, op de grond had gelegd en dat ik daarop ben beginnen marcheren op een van die nummers van Farinelli, echt uit een soort van frustratie en boosheid van hoe heb ik dat ooit gekozen en hoe krijg ik ooit al die materie in het hoofd.
Ondertussen ben je psychiater, want je bent afgestudeerd natuurlijk.
Ja, toch gelukt.
Die cursussen zijn toch allemaal in het hoofd gegaan.
Ja.
Welke mensen komen bij jou terecht? Met welke problemen heb jij te maken?
Wel, ik ben eigenlijk gaandeweg vooral gespecialiseerd in mensen met angst- en stemmingstoornissen en levensfaseproblematiek. Maar gaandeweg heb ik daarin een aantal bochten genomen. Ik ben, toen ik afgestudeerd ben, beginnen werken in Terneuzen. Ik kon daar een bediendenstatuut hebben in een ziekenhuis en dat leek mij overzichtelijk en ja, beheersbaar. En dat leek me toen een goede manier om mijn job uit te oefenen. Ik stond daar op een PAS, een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis. En dan krijg je een heleboel soorten mensen met soorten problemen in verschillende gradaties. Maar ook heel veel agressie, ernstige problemen. Problemen van de combinatie van geestelijke gezondheid met somatische klachten. En dat was toch wel heel erg pittig. En dan ben ik daar eigenlijk in een soort van uitputting terechtgekomen. Ook gecombineerd met de slecht slapende kinderen chronisch en dan een acute verhuis die op ons bord kwam. En heb ik daar eigenlijk een burn-out opgelopen.
Dat kan. Een psychiater kan een burn-out krijgen.
Blijkbaar wel. Ja.
Was dat moeilijk om dat te erkennen, om dat toe te geven?
Ja, ik heb dat ook in het begin zeker geen burn-out genoemd. Ik was gewoon een beetje oververmoeid. Het was een beetje te veel geweest. En ik zou een paar dagen slapen en dan kwam het wel goed. Maar het was toch allemaal een intensere ervaring dan dat. En ik heb iets meer tijd nodig gehad. Interessante tijd ook wel. Het is een interessante tijd geweest waarin ik mezelf wel beter heb leren kennen. Waarin ik ook heb ervaren dat ik heel mijn leven eigenlijk vooral mijn hoofd had gevoed. En mijn lichaam eigenlijk meer had gezien als het vehikel, als de kruiwagen die mijn hoofd maar overal naartoe moest brengen. Waardoor ik mijn lichaam eigenlijk heel lang verwaarloosd heb en daar niet goed voor gezorgd heb. En die ervaring is nu wel interessant, want dat is iets waar ik absoluut niet de enige in ben die dat meemaakt. Dus ik kan nu wel ook uit eigen ervaring spreken als ik mensen met een burn-out of een depressie behandel of adviezen geef. Mm.
Maar het feit dat je die eerste burn-out niet helemaal ter harte hebt genomen, resulteerde in een tweede burn-out, hè?
Ja, ik had het idee dat ik toen wel veel deed. Ik was bij een coach gegaan, ik had leren delegeren. Ik was ook aan het lopen. Ik heb Mindful Run toen ontdekt en ook zelf mee aan de slag gegaan. Een andere manier om hardlopen te doen zonder prestatiegericht te zijn, maar veel meer te voelen. Dus ik ben met goede moed in dezelfde job gestapt. En ik had het idee dat ik de dingen, of een aantal dingen, zeker anders aanpakte. Maar dat de organisatie niet echt mee veranderde. Dus ik kon wel delegeren en een aantal vragen stellen die ik wilde uitbesteden. Maar door omstandigheden kon daar weinig antwoord op gegeven worden. En dan in de kerstperiode met afwezige collega's en allerlei problemen. Toen ook voelde ik van, ik ben hier weer helemaal aan het afglijden. Ik kom terecht in hetzelfde straatje. En dan heb ik nogal acuut mijn ontslag daar gegeven.
Je hebt stappen gezet.
Ja.
Ja. Wat heeft jou echt geholpen om terug stabiliteit in jouw leven te vinden?
Ja, stilstaan. Ik hou heel erg van beweging. En als ik het heb over rouw of over processen van genezing, dan vind ik beweging een hele belangrijke. Maar in die beweging is eventjes stilstaan, pas op de plaats, dichter bij jezelf komen, toch ook wel een belangrijke. Zeker voor iemand als ik, voor wie dat nogal snel vooruit mag gaan, heeft het mij wel geholpen om stil te staan en om echt bij mezelf op zoek te gaan van... Ja, de klassieker, het zal voor vele mensen herkenbaar zijn, hè, van wat wil ik nu echt en op welke manier wil ik invulling geven aan mijn functie als psychiater en hoe wil ik dat combineren met een goede partner zijn, een goede moeder zijn, een goede vriend zijn en ook nog geïnspireerd worden door allerlei andere zaken. Dus die zoektocht heeft zich ook daar afgespeeld en heeft gemaakt dat ik toen besloot van ik ga een privépraktijk beginnen waarin ik streng wil zijn naar... Ja, wie ik kan behandelen, maar ook streng op vlak van uren, zodat ik aan de schoolpoort kan staan of mij vrij kan houden als er een atelier is op school waar ik dan aan wil meedoen of zo.
Je hebt ook de theorie van Buteyko ontdekt.
Ja, dat is in dat stukje van Mindful Run.
Ja.
Wordt ook ingezet op de ademhaling, omdat je beter loopt als je beter ademt. En Buteyko is een Russische arts die eigenlijk een ademhalingstheorie heeft ontdekt en uitgedragen, waarin dat er via bepaalde ademhalingstechnieken, en de nadruk ligt er dan op neusademhaling, neus in, neus uit, dat er een aantal processen in je lichaam in gang worden gezet die vooral voor meer rust zorgen.
Anders dan dat je door je mond zou ademhalen?
Ja. Ja.
Dus wat gebeurt er dan precies als je door je neus ademhaalt?
Via je neus adem je eigenlijk zuiniger, hè, dan als je gulziger door je mond in en uit ademt. Je zou het een beetje kunnen vergelijken als een brandslang. Als je een bekertje water wil vullen en je zet daar een brandslang op, alsof je dus heftig door je mond in en uit ademt, dan zal dat bekertje wel vol geraken, maar heel inefficiënt. Er gaat veel water verloren. Terwijl als je een kraan openzet en je laat die met een fijn straaltje druppelen, dan krijg je op een efficiëntere manier je bekertje gevuld. En dat is een metafoor die eigenlijk dan, als we dan naar het lichaam kijken, een heel aantal chemische processen in gang zet, waardoor dat je eigenlijk rustiger wordt en dat je hartslag ook naar beneden gaat. En laat dan net nu, in deze tijd waarin dat er heel wat welvaartziektes te maken hebben met drukte en met veel en met nog en groene hyperventilatie, om het woord dan te noemen, dat is daar toch eigenlijk heel vaak een goede oplossing voor. Mm-hmm. Dus het Mindful Run stuk zelf heb ik een beetje achter mij gelaten, maar dat Buteyko-stuk is iets wat ik eigenlijk dagelijks vaak adviseer aan mensen.
Ja. Hoe heb jij het ontdekt? Want je liet mij weten dat jij ook leidt aan het syndroom van Eagle, waar ik nog nooit van gehoord had. Heeft er ook een beetje mee te maken? Wat
dat is pas later gekomen. Ja. En ik probeer inderdaad nog steeds te ontdekken wat het universum mij wil zeggen door mij het syndroom van Eagle cadeau te doen. Eagle is... niet adelaar, wat ook mijn totem is, maar in deze is het een achternaam van een arts die het syndroom heeft ontdekt. En je hebt in je hals, van aan je oorlel naar de voorkant van je keel, heb je twee spiertjes die instaan voor, of die helpen bij het slikken. En die spiertjes zijn bij mij vroegtijdig aan het verbenen, vertrekkende vanaf de schedelbasis. En dat heeft bij mij als gevolg dat ik... heel vaak, zo niet continu, een beklemmend gevoel heb in mijn keel en eigenlijk het gevoel heb dat er een ei of een lepel eigenlijk zo duwt tegen mijn hals, waardoor ik zo'n... Ja, het doet geen pijn, maar het geeft wel een verstikkend gevoel. En soms komt dat nog verder op en dan heb ik mijn ademhalingsoefeningen nodig om niet in paniek te geraken. Ja. Het is heel vervelend. Het is niet pijnlijk, maar het is wel een vervelende aanwezigheid.
Feel it here. So love me right.
Try van Spain. Het staat ook op de soundtrack End of Violence van de film van Wim Wenders, Uus Knops. Wat komt er bij jou naar boven als je deze muziek terughoort?
Wel, ik ben mijn opleiding geneeskunde begonnen in Diepenbeek. Maar ik had daar niet zo naar mijn zin. En dat is zo een van de markeringen in mijn leven dat ik tegen de zin van mijn ouders en ook tegen mijn gewoonte in om vol te houden en dingen tot het einde te volbrengen, toch eerder dan gepland ben gestopt in Diepenbeek, dus na twee kandidaturen, om mijn derde kandidatuur in Gent te gaan doen. En dan ben ik in Gent gaan samenwonen met een aantal vrienden. En die cd heb ik daar heel vaak beluisterd en dat doet me ontzettend terugdenken aan de periode van toen.
Ja, we zitten hier nog altijd in een lege expohal in Antwerpen, de plek waar normaal gezien de boekenbeurs zou plaatsvinden. Ben jij een boekenlezer?
Ja, ik heb als kind ontzettend veel gelezen. Ik was niet zo'n speler. Ik ben ook te vroeg naar school gegaan omdat ik me thuis verveelde en ik toen nog niet kon lezen. En als ik terugkijk naar de vakantiefoto's, dan is dat vaak zo dat mijn zussen en mijn broer zandkastelen aan het bouwen zijn en ik lig onder een constructie van handdoeken in de schaduw boeken te lezen.
Ja. En als er iets is wat we wel mogen in deze lockdown-tijd, dan is het boeken lezen. Hè? Jij bent trouwens een grote fan van lanterfantentijd. Het kan nu, het mag nu, het
ja,
moet nu zelfs.
Ik ben daar een fan van, omdat ik daar naar verlang. Lanterfantentijd, waarin dat er zo allemaal niet te veel moet en ik alles zo wat rustiger kan doen. Maar ik vrees dat dat een eeuwig verlangen gaat blijven, want dat ik daar eigenlijk daar toch niet zo goed in ben. Bij de eerste lockdown zou ik meer tijd kunnen gehad hebben. Maar dan begin ik te bedenken dat er iets moet georganiseerd worden voor de zorgverleners die in nood zijn en voor hun partners. En dan bel ik rond en dan zijn we aan het zoomen en aan het vergaderen. Ik heb zo mee aan de wieg gestaan van de oprichting van de Zorgsamen. En dan ben ik dat vooral te vullen met allerlei dingen om, omdat er in mijn hoofd dan allerlei inspiratie komt. Dus toen dacht ik, ja, als ik zelfs nu niet kan lanterfanten en die rust, die stilstand, die ook tegelijkertijd zo goed is, hè, versta me niet verkeerd. Ik vind dat ook eigenlijk ontzettend belangrijk, maar toch blijft er energie zijn om veel andere dingen te doen.
Ja, laten we misschien toch maar de rust die nu op ons afkomt omarmen, hè, en gebruiken voor de dingen die we normaal niet met zoveel rust en tijd kunnen doen. Laten we er het voordeel uit halen. Ja. Heb je rust gevonden in de architectuurwoning van Wassenhoven, waar je een schrijfresidentie hebt gekregen, hè, waar je een weekje hebt mogen schrijven?
Ja, dat was een ontzettend mooie ervaring waar ik nog steeds heel erg dankbaar om ben. Ik was ooit door een andere gelegenheid op bezoek kunnen gaan in de woning van Wassenhoven, een villa in Sint Maartens-Latem, regio Gent, in brutalistische stijlen van de architect Juliaan Lampens. En onverwacht eigenlijk werd ik daar ontzettend ingenomen door de impact van dat gebouw, van dat is een structuur van beton en hout met een bijzondere lichtinval. En ik voelde dat echt heel diep binnenkomen, wat die architectuur op dat moment met mij deed. Achteraf heb ik me dan kandidaat gesteld en heb ik dan inderdaad de gelegenheid gekregen om daar zelf een week te mogen verblijven. Wat dat inderdaad rust heeft gegeven, hoewel ik daar ook mensen heb ontvangen om te laten meegenieten van die mooie plek. Maar dat is zeker een bijzondere week geweest, absoluut.
Hoe ziet jouw eigen huis eruit?
Mijn eigen huis is kleiner dan ik zelf zou willen, want ik hou ook
en iets
wel van,
kleiner dan het huis van Wassenhoven?
Dat was eigenlijk niet zo groot, het huis van Wassenhoven, want het was eigenlijk voor een single man gemaakt.
Ja, ja, ja.
Maar wel heel veel doorlopende ruimtes. Ons huis is iets meer opgedeeld, maar ook wel met de doorlopende ruimtes. Ik hou heel erg van orde, maar ik kan niet zo goed weggooien. Dus ik zit dan zo wat gevrongen tussen ontspullen en dingen en ballast wegdoen en naar kringloopwinkels brengen, dat soort dingen. Maar tegelijkertijd hecht ik mij ook heel erg aan spullen en denk ik, ja, maar misschien later en wie weet nooit en knutselen en verkleed.
Hoe komt dat toch dat zo moeilijk is?
Dat ontspullen?
Ja.
Ja, ik ken mensen die daar heel goed in zijn en die zich heel erg vrij voelen als ze dingen hebben kunnen wegdoen en in eenvoud en in minder kunnen leven. Misschien kan ik de invalshoek gebruiken van een vriendin van mij die de term positief materialisme lanceerde. Ik vond eigenlijk een hele mooie invalshoek, want materialisme heeft zoiets negatiefs en we moeten daar liefst tegen zijn. Maar zomaar alles weggooien, dat gaat ook niet, hè, wat ik zelf ervaar. Dus dat positief materialisme, op een positieve manier emoties die gekoppeld zijn aan materiaal, daar toch iets mee doen en dan misschien dan hergebruiken of op een andere manier daarnaar kijken, dat vind ik dan wel een interessante invalshoek eigenlijk.
Het is trouwens ook een uitspraak van de president van Uruguay in de documentaire film Human, waar je nog even wou over praten. Ik laat muziek horen uit die zeer bijzondere documentaire film, hè, van Jan Artus Bertrand van een vijftal jaar geleden. Waarom heeft die film jou zo geraakt?
Ja, ik vond dat een ongelooflijke combinatie. Hè. Het is een film waarin dat er een heleboel gezichten worden getoond, één per één, met een zwarte achtergrond van, als ik me niet vergis, een zestigtal verschillende landen, waarin mensen hele persoonlijke, kwetsbare dingen vertellen over hun leven, over liefde, seksualiteit, geloof, vergeving, heel verschillende universele thema's. En je ziet die gezichten, je ziet die groeven in hun gelaat, de ogen, de verschillende vormen van de gezichten. En dat wordt afgewisseld met ontzettend mooie luchtbeelden van de natuur, van moeder aarde, die toch eigenlijk zo ontzettend prachtig is, van heel verschillende soorten, ja, de diversiteit in de natuur, waar je zo echt helemaal in wordt meegezogen dan.
Maar het komt wel hard binnen, hè? Het is niet dat we het allemaal zo goed hebben gedaan.
Nee.
Als je die 3 uur documentaire film hebt bekeken.
Je ziet dat er veel leed is, dat mensen elkaar veel aandoen, dat we voor de natuur en de ecologie ook niet zo goed bezig zijn. Dus het maakt me ook wel heel erg nederig en heel erg respectvol naar alles wat er wel is of wel goed gaat.
En een van de getuigenissen is dus inderdaad die president José van Uruguay. Heel bijzondere film, misschien om in deze dagen wel te bekijken. Hè. Duurt 3 uur en je kan er geen spijt van hebben.
Nee, ik zou het aanraden dat iedereen die in een lockdown zit deze film mag zien. Dus bij uitbreiding mag iedereen eens kijken naar deze film.
Ja, de muziek is trouwens van Armand Amar, die we hier nu horen. En wij praten zo meteen verder na het nieuws van 12 uur. Tot zometeen. Okay.